We lezen nu uit Gods woord, eerst uit het Oude Testament, Jesaja 11, de eerste drie versen, en vervolgens uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, de eerste zeven versen. En we zingen in antwoord daarop uit Psalm 98, tweede vers: Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt, dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Dus het tweede vers van Psalm 98 na de schriftlezing. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Izaï, en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. En Lucas 2, het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. Het tekstwoord vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, het zevende vers. Deze woorden: wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Zingen we na de prediking uit Psalm 118, het eerste gedeelte van het dertiende vers en het laatste gedeelte van het veertiende vers. Dus gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. En dan dat tweede gedeelte: laat ieder 's Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 13a, 14b van Psalm 118, na de prediking. Geen plaats, en toch plaats gemaakt. Ja, dat is de inhoud van het kerstevangelie. Misschien zegt iemand: is dat nou zo bijzonder? Geen plaats. Denk eens aan die duizenden mensen die van huis en haard verdreven zijn, verstoten zijn. Wat een vluchtelingenkampen zijn er niet, waar mensen in jammerlijke omstandigheden verkeren. Geen plaats. Dat geldt toch voor veel kinderen die opgejaagd in armoede levend rondzwerven in putten en in riolen huizen. Geen plaats. Dat geldt toch voor veel kinderen die opgejaagd in grote armoede leven, maar dat niet alleen, veel kinderen die nog niet geboren zijn. Geen plaats, ook niet geboren zullen worden, want ze zullen geaborteerd worden, omdat er voor hen toch geen plaats is. Geen plaats. Dat was maar geen trieste samenloop van omstandigheden, of omdat vanwege de beschrijving van keizer Augustus het zo druk was. Ja, zegt u, maar ze wisten toch niet dat Christus in Maria voor hen stond, daar in Bethlehem. Zeker. Zeker, er staat ook geen plaats voor hen. Niet alleen voor hem, voor hen. Maar dat toont nou juist ook hun gemis aan bereidheid tot echte dienst aan God. Ze maakten geen plaats voor een vrouw die moeder moest worden. Ze vergaten, zoals Gods woord zegt, de herbergzaamheid. En het is onmogelijk om God te willen ontvangen in je leven en de naaste in nood af te wijzen. Christus zelf die heeft gezegd, voor zover u dit één aan een van mijn geringsten gedaan hebt, hebt u dat ook niet voor mij gedaan. En God zelf klopt in Jozef en Maria aan de poort van de wereld om toegang, onderdak voor zijn eigen zoon. De verlosser van de wereld. Hij wordt geboren in Bethlehem. In Jozef en Maria vraagt God zelf een plaats voor zijn kind in de stad van de belofte. Daar hebt u het. Op hem zit het uiteindelijk vast. Tegen hem is het uiteindelijk gericht. De beloofde wordt niet meer verwacht. Geen plaats. Nee, wij hebben God niet wat geholpen om hem op aarde te krijgen. Alles werkte tegen. Het kleinste kamertje was niet beschikbaar. Niet eens, jongens en meisjes, een geleende wieg. Nou, dat is nou symptomatisch, dat is nou typerend voor de in zonde gevallen mens. De liefdeloosheid tot God en de naaste. Voor een vrouw in verwachting, geen plaats. Wij zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten. In die kerstgeschiedenis wordt ons de spiegel voorgehouden. Geen plaats. God geeft een onuitsprekelijke gave aan deze wereld. Zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. Maar zelfs in Bethlehem is er geen bereidheid om hem te ontvangen. Terwijl God kwam om te geven. Niet om te nemen, zoals keizer Augustus. Nee, om te geven. God geeft het beste wat hij geven kan, maar er is geen plaats voor hem. Geen plaats, dat geldt nog voor Gods onuitsprekelijke gave, de Heer Jezus Christus. En dat tekent nu juist ten diepste de ellende van deze wereld. Niet dat eerste, al die andere ellende, hoe erg het ook is. Maar wat in onze tekst staat, geen plaats voor Christus, geen plaats voor God zelf. Nou, daar is al die andere ellende ook uit te verklaren. Dat zijn de gevolgen. Er staat in vers 3 dat ieder moest naar zijn eigen plaats. Alles moest worden getaxeerd, geïnventariseerd. Augustus die wilde weten wat hij bezat. Maar in zijn eigen stad, waar hij verwacht had moeten worden, was voor Jezus geen plaats. Geen huis werd voor hem opengezet, zelfs in de herberg niet. Ook daar was geen plaats. Hij moest naar een stal. Verachtelijk werd hem alle plaats ontzegd. En dat was verder in zijn leven ook zo, jongelui. Ga maar na. Herodes, die gunde hem geen plaats onder de zon. In het land van de Gadarenen was hij ongewenst. De Samaritanen, die weigerden hem onderdak te geven. In de synagoge van Nazareth wordt hij afgewezen. En dat herhaalt zich ook vandaag. De keiharde wereld die eist alle ruimte op voor zichzelf, meedogenloos. De heiland heeft het zelf gezegd. De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mens heeft niets waar hij het hoofd op kan neerleggen. Dat betekent niet dat de Heer Jezus alleen maar in de open lucht heeft geslapen. Nee, wij weten dat hij gastvrij is ontvangen bij Lazarus en Maria en Martha. Maar het wil zeggen dat hij onder de mensen niet thuis geweest is zoals wij ons thuis kennen. Hij werd niet aanvaard, hij werd niet verstaan, hij werd niet geloofd. Jozef en Maria hebben zelfs het woord niet begrepen dat hij tot hen sprak. In Lucas 2, die versen 49 tot met 50. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En voor zijn wonderen was ook geen plaats. Men volgde hem om de broden. toen hij ging uitleggen dat hij het levende brood was dat uit de hemel was neergedaald, gingen velen van zijn discipelen, staat er, terug en wandelden niet meer met hem. Geen plaats voor zijn woord onder de mensen. En toen hij door Pilatus op een tweetal werd gezet, riepen ze niet deze, maar Barabbas. De enige plaats die ze hem toekende, dat was in het rijk van de dood. Ze kruisigden hem al daar. En tenslotte geen plaats bij God. De aarde wil hem niet meer hebben. Geen voetgrond. Maar ook de hemel verstoot hem. Zo hangt hij aan het kruis. Tussen hemel en tussen aarde. En dat om voor zondige mensen plaats te maken. Want er was immers voor ons geen plaats meer. Hij ging als borg op de plaats staan waar wij mensen staan voor God. Geen plaats. Ja, zeker als wij aan de oppervlakte blijven, dan zouden we kunnen denken, ja, dat is bij ons toch anders. We vieren toch kerstfeest en we zetten zijn naam op boterletters en op kerstkransen, noem maar op. Kerst, dat is toch Christus. Maar is er nou werkelijk, is er nou echt plaats voor hem bij ons, bij jullie jongens en meisjes? Hoe is het gegaan? In die kerstdag. Boze herbergier, zo wordt het wel eens voorgesteld, die even kijkt. Nou nee, dat is niks, luikje dicht. Of, misschien heel vriendelijk. Het spijt me meneer, het spijt me mevrouw. Maar probeer het verder opeens. Wij zitten vol. Ach gemeente, het maakt uiteindelijk geen verschil of het nou snauwend of vriendelijk gebeurt. Het resultaat is hetzelfde. Geen plaats. Is het vandaag beter? Weet u een plaats waar het kerstfeest niet gevierd wordt? In supermarkten, pleinen, in huizen, overal. Iedereen viert kerstfeest op een of andere manier. Weinig mensen die Christus afsnauwen. Er zijn er veel meer die heel vriendelijk de deur openen, maar hem ook weer heel vriendelijk dicht doen. Hoewel, daar komt ook een kentering in. Kerstaanbiedingen worden steeds meer feestaanbiedingen. Men wil uiteindelijk, wil men van het woord kerst, het woord Christus zit daarin, wil men af. Niet uit eerbied voor de Heer Jezus Christus, wiens naam al zo lang te onpas is gebruikt, maar omdat men helemaal van Christus af wil. Geen plaats voor hem. Van één weten we dat hij het deed met bruut geweld. Herodes. Hij beging een veelvoudige moord in Bethlehem om van Jezus af te zijn. Wij doen het misschien heel vriendelijk, want we zijn geen vijanden van het kerstfeest. Maar dat wil nog niet zeggen dat we geen vijanden van het kerstkind zijn. Is er in ons leven plaats voor de Heer Jezus Christus? Ja, misschien wel in een stal of in een schuur. Maar opname in ons leven. O gemeente, dan moet er plaats gemaakt worden. Want wij zijn niet anders dan die mensen in Bethlehem. Wij zitten vol van nature. Je kunt hem afsnauwen, geen kerstfeest. Geen kerkgang. Die Bijbel zegt me niks, weg ermee. Alleen maar een paar vrije dagen. Ja, dat willen we dan wel. Maar je kunt hem ook een plaats geven in een hoekje. Maar weet u, als hij komt, dan moet alles eruit wat in de weg staat. Als een meisje zegt, om een voorbeeld te noemen, als een meisje zegt, ik heb een vriend die van de Bijbel niets wil weten, maar ik ga er toch mee door, dan is dat niet anders dan wat er in de kerstnacht gebeurde. Geen plaats in de herberg. Dan kan hij niet terecht waar hij wezen wil. In jouw hart. Of een zakenman, die het in de handel niet zo zuiver neemt. Dan is het niet anders dan wat er gebeurde in Bethlehem. Geen plaats. Of, ja, ik ben veel te druk. Ik heb nou geen tijd hoor om Bijbel te lezen. Dan moet God tevreden zijn met een plaatsje achteraf. Voelt u wel? geen plaats. Want, ten diepste, hij is te radicaal. In zijn liefde, in zijn zelfverloochening. En dan passen wij hem aan wat wij acceptabel vinden. Want wij zijn vol van andere dingen. De herberg van ons leven, die is vanuit onszelf vol van carrière en van sport en noem maar op. Als Jezus aan de deur klopt, dan kunnen we hem niet gebruiken. Staat er toch in Johannes 1, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij was te veel, één te veel, terwijl hij onmisbaar is. De belangrijkste plaats verdient. Want moet God er niet aan te pas komen om je hemelhoge schuld te delgen, om het in orde te maken met God? Van nature, zoals wij geboren worden, is er bij u en bij mij, bij jullie ook niet, jongelui, geen plaats voor hem. In mijn persoonlijk leven niet, in mijn zakenleven niet, in het gezinsleven niet. Geen plaats in de conversatie. Spreken is vrij, wordt er gezegd, ja. Maar is er voor Jezus plaats? Er is ruimte voor alles, op je werk misschien wel. Vloeken, zweren, op school, in de politiek. Maar niet voor hem. En kijk, hoe is dat nou in ons leven? Is er plaats voor zijn vergevende liefde, zijn kracht, zijn geboden? Kan hij zijn woord aan ons kwijt? Want kijk, wij kunnen wel heel meewarig ons hoofd schudden als we dit woord lezen. Was voor hem en voor hen geen plaats in die herberg. Maar laten we maar eens naast die mensen gaan staan. Geen plaats voor God. Wel voor Gods dienst. Maar ik wil zelf de baas blijven. Baas in mijn eigen hart. In mijn eigen buik. In mijn eigen leven. Maar geen plaats voor de Here. Nou, dat tekent ten diepste de ellende van deze wereld en van u en van mij. De plaats is al bezet. Van de duivel bezeten. Vol van alles en nog wat. Een en al zaak, een en al geld, een en al studie, huishouding, actie. En soms wenden we ook nog een plaats voor, hè? Net als Felix in de toekomst. Felix die zei, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En dat terwijl God recht heeft op alle plaats. En toch, verwondert u hier mensen, hij nam plaats, deze, en wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe. Die vernedering, die heeft hij vrijwillig aanvaard, gedragen als de vloek waarmee hij beladen werd, plaatsvervangend. Voor ons, vloekwaardige mensen, was er immers geen plaats meer bij God. Hij nam die plaats in. Hij heeft plaats genomen, hij heeft plaats gemaakt. God heeft het zalig worden niet afhankelijk gemaakt van onze welwillendheid om hem te ontvangen. Hij was niet tegen te houden. Hij komt. Al houden ze alle deuren dicht. Geen plaats. In doeken gewikkeld. Liggend in de kribben. Nou, vernederender kan het toch niet? Ja, zegt iemand, dat viel toch wel mee. Die doeken, ach, dat gebruik is bekend bij de Bedouinen. Niks bijzonders voor die tijd. Dat deden hun kinderen allemaal, wikkelden ze in doeken. Nou, dan onderschatten we het wel. Want hij komt terecht op een plek waar normaliter geen kinderen worden geboren. Door de engel wordt het een teken genoemd. Het was dus iets opmerkelijks. Teken van armoede. Daaraan zouden ze het herkennen. Vorst Immanuel. In al de profetieën wordt hij ook getekend als iemand die arm is. Koning Jezus zal niet als vorst in pracht en praal ter wereld komen. Nee, hij koos in zijn geboorte de armelijkste omstandigheden. Waarom toch? Had het nou niet anders gekund? Nee. In alles was hij borg. Lucas die vindt het de moeite waard om het te vermelden. Dit is tekenend voor de zaligmaker. Gods komst in het vlees is ongewenst. Ongewenste kinderen. Ja, daar weten we vandaag ook van. Abortus moet dan de oplossing zijn. Gods kind is ongewenst. De oplossing die de Joodse leiders hebben bedacht, dat is ook de dood. Caiaphas' advies was het immers. Het is nuttig voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Hij past niet in hun plannen, in hun positie. Ongewenst. Geen plaats. Wel plaats voor eigenwaan. Onze eigen waarde. Onze verlangens. Maar geen plaats voor hem en zijn genade. Geen plaats. En gemeente, dat overvalt God niet. Dat verrast God niet. Zo zijn wij mensen. Het is genade van God dat hij zijn verlossingswerk doorzette. Liefde van Christus dat hij volhardt, er niet voor terugschikt. Het niet af laat weten, ook niet als hij op sterke weerstand stuit. Hij neemt plaats, de plaats in van een verworpene. Dat is nou kerst. Plaatsbekleding. Zijn plaatsbekleding is plaatsbereiding, plaatsmakend in het vaderhuis met zijn vele woningen. En hij maakt niet alleen die plaats klaar voor zondaren, maar hij maakt ook zondaren klaar voor die plaats. Daar is de Heer nog steeds mee bezig. Door de prediking. De Heilige Geest gebruikt dat als een instrument. Hij zelf bereidt dus de Heer Jezus Christus door zijn geest ook plaats in mensenlevens. En dat komt uit in berouw, verootmoediging, verwondering, beschaamdheid. Dat is het. De Heilige Geest past dat toe. De doeken en de kribben waren nog maar tekenen van armoede. De echte armoede die erin schuilgaat is dit, dat hij lag onder het oordeel van God. Hij is alles kwijt. Die doeken, jongelui, weet je waar die mee te maken hebben? Die hebben te maken met de gewaarwording van Adam en Eva die na hun val beide zagen dat ze naakt waren voor God. Om onze zonde laat Christus zich nu wikkelen in doeken. Hoewel hij het eeuwige licht bekleedde hem in de heerlijkheid bij de Vader. En straks aan het kruis, dan zal hij zich tenslotte nog laten uitkleden. Zich nog dieper ontledigen. Gods woord heeft het over de schande van onze naaktheid. Onze naakte armoede voor God komt erin openbaar. Probeer niet wat te versieren. Probeer niet langer je schande te bedekken voor God. Leef er toch niet overheen. Hij heeft het juist gedaan om jou te verstrekken. De kleren van het heil, de mantel van de gerechtigheid. Hij wil ons bedekken met zijn gerechtigheid, die rechte verhouding tot God. Hij zegt het, koop van mij witte kleren. Voor niets, gratis. Je verliest er niets mee als je ontdekt dat al je deugd een wegwerpelijk kleed is. En legde hem in de kribbe, een voerbak. Daar is Christus op zijn plaats, symbool van vernedering. Zo diep zijn wij gevallen. Dit zal voor u het teken zijn. Die materiële armoede is teken van de eigenlijke armoede, de geestelijke armoede. Het wijst op wat wij door de zonde van het leven hebben gemaakt. Een kribbe. Dat herinnert ook aan die verwarde toestand van die dagen. Die volkstelling, och, die wierp alles in de war. Alles was ontregeld. Nou, dat herinnert ook aan de verwarde toestand waarin wij ons bevinden. En zeker ook maatschappelijk nu in deze coronatijd. Alles ligt door de zonde, door elkaar. Diabolus, zo wordt de duivel genoemd, door elkaarwerper. Die zit daar ook achter. Niets is op zijn plaats gebleven. Als de Heilige Geest je ogen opent, dan wordt dat je tot schuld. Ik kan niet bidden zoals het behoort. Ik ben blind vanuit mezelf, doof, verduisterd in het verstand. Wat een chaos, alles op zijn kop. Ik bedoel God niet, maar ik bedoel mezelf. En daarin is hij nou gekomen. Gekomen om orde op zaken te stellen. In de kribbe. Vanwege onze chaos door de zonde. Om alles weer in het reine te brengen. In de kribbe. Een voerbak voor beesten, jongens en meisjes. Nou, vernederender kan het toch niet. Maar genadevoller kan het ook niet. Zo laag wilde hij bukken dat het diepst gevallene erbij kan. Mag dat nou geen vrijmoedigheid geven om tot hem te gaan, een zaligmaker die onze nood is ingegaan. Een kribbe. Dat is het tegenovergestelde van een wieg. Hoezo? Nou jongens en meisjes, je weet toch, een wieg dat heeft eigenlijk de functie om het leven dat erin ligt te beschermen, te bewaren. Maar een kribbe, dat is precies het tegenovergestelde. Een open voerbak waarin voedsel gelegd wordt, niet om het te bewaren, maar juist om het weg te laten grazen, op te laten eten door hongerige wezens. Nou, dat is tekenend voor de Heer Jezus Christus. Hij zei het, ik ben het brood des levens. Zalig die hongeren en dorsten. In de kribbe. Voedsel voor dieren. Asaf zegt, toen hij zichzelf had leren kennen, door Gods geest in de tempel leerde hij het zien. Ik was een redeloos dier bij u. Ik was het helemaal niet met u eens. Hij kwam in opstand. Een redeloos dier was ik bij u. O, wat een wonder. Kijk, zijn lichaam, het ware voedsel. Zijn bloed, de ware drank voor zulke. Ik kniel aan uw kribben neer. Die armoede, die nederigheid. O gemeente, die is hem nog eigen. Je kunt het zien aan de manier waarop hij tot ons komt. Door de prediking van het woord. Dat is toch ook maar een arme, schamelijke zaak. De Bijbel noemt het de dwaasheid van de prediking. Luther zei, de kribbe waar Christus nu in ligt, dat is zijn woord. Als u hem wilt vinden, moet u hem daar zoeken. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hun die geloven. Weer zoiets arms, nederigs. Geloven, dat betekent het is niet te verdienen. Er is niets van mij bij. Geen enkele voorwaarde. Als God de wereld, ook Bethlehem, taxeert, moet hij zeggen, het is een failliete boel. Zelfs het huis van David was een afgehouden stronk door de zonde, omdat ze niet in de weg van de Here waren gegaan. Daarom miste Israël en Davids huis alle glorie. Een failliete boel. Maar als God taxeert, plukt hij niet wat hij nog plukken kan. Maar dan staat hij klaar om het beste te geven wat hij geven kan. Maar geen plaats. De mens heeft door de zonde geen recht meer op een vierkante meter grond. Zo is het toch? We hebben alle recht verbeurd. Adam moest de hof uit. Het was genade dat de Heer hem nog een plaats gaf buiten de hof. Als we dat eens recht zouden beseffen, de plaats waar ik sta, waar ik zit, waar ik woon, dat is een genadeplaats. Oh, wat wordt er vaak geleefd, alsof wij rechten hebben, de rechten van de mens. Voor Christus geen plaats. Voor hem niet, die niet eens komt om zijn rechten te laten gelden, maar om zijn barmhartigheid te bewijzen. Daarom kwam hij in een kribbe terecht, bij de beesten. Is het geen wonder dat hij doorging? God pleegde, met eerbied gezegd, geen abortus. Hij had er een eind aan kunnen maken. Er zou niemand van wat van hebben kunnen zeggen. Hij heeft macht om het leven af te leggen en het weer aan te nemen. Geen plaats? Dan ga ik wel terug. Zelfs toen hij er bewust en volkomen buiten was gezet door Jeruzalem, is hij doorgegaan tot het einde. En dan te bedenken dat er aan zijn komst een afscheid vooraf ging. De hemelse heerlijkheid verlaten, Die onuitsprekelijke heerlijkheid, een menselijk lichaam aangenomen. Niet zoals het door de schepper was gemaakt, mooi, gaaf, ongeschonden. Maar dat door onze zonde is verwrongen, een vernederd lichaam. En dan nog geen plaats ontvangen. De eerste mens die vond alles voor zich klaar liggen. Toen Adam en Eva geschapen werden, was dat op die laatste dag. Toen alles al klaar was. Maar voor Christus geen plaats. O gemeente, wat schittert hierin toch Gods liefde. God heeft zijn geliefde zoon, geeft zijn geliefde zoon over aan een wereld vol zelfzucht. Een wereld die geen plaats voor hem wil inruimen. Hem reeds uitstoten voor zijn geboorte. God geeft hem als borg. Over geeft hem aan de vloek van de verbanning, verstoting. Die van God verlatenheid, die ieder mens verdiend heeft. Opdat hij zo plaats zou kunnen maken in zondaarsharten. Hoe lang zit jouw hart al dicht? Hij is gekomen om harten in te winnen voor hem als borg en zaligmaker. Je levenshuis wordt dan niet gekraakt. Maar door Gods geest en woord maakt hij zondaren gewillig. Hierin is de liefde. En hoe is dat bij ons? Op deze eerste kerstdag. Volgeboekt. Volgepropt met van alles en nog wat. Nee, dat hoeven helemaal niet allemaal slechte dingen te zijn. Helemaal niet. Maar toch geen plaats voor hem. En dat is nou het geheim van de heilsgeschiedenis. De Heere schept ruimte waar geen plaats is voor hem. En dat moest niet alleen in Bethlehem gebeuren. Ook in uw, in jou, in mijn hart. En ook telkens weer. Daarom werd hij geboren in een stal. Vrij entree voor allen. Zonder prijs, zonder geld. Geen bewakers voor de deur zoals bij een paleis. Hoe lang hebben we ons hart al voor hem gesloten gehouden? Dat kan toch niet zo doorgaan? Denk eens aan Judas, daarvan staat in de Bijbel. Hij ging naar zijn eigen plaats. Oh, wat ontzettend. Kijk, zonder hem kun je op aarde ook nog wel een plaats hebben. Zelfs een mooie plaats, een voorname plaats. Maar zonder overgave aan deze heiland is er dan straks geen plaats meer bij hem. Dan zal er alleen maar een plaats zijn in die buitenste duisternis. Ga weg van mij. Oh, wat is Christus gastvrij. Wie tot hem komt, wordt beslist niet uitgeworpen. Kijk maar naar de verloren zoon. Kijk maar naar die boetvaardige zondares. Hij maakt plaats bij God. Dat is nou het evangelie van kerst. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Wie wil vluchten en kan nergens heen? Kom maar naar mij toe, zegt de Heere. Als hij zijn plaats opeist, weet je wat er dan gebeurt? Dan ga ik van de troon. En dat kost strijd, veel strijd, je leven lang. De wapens moeten worden ingeleverd, want hij is immers de vredevorst. Maar wat een wonder, dat de Heere ruimte kan en wil scheppen waar hem geen ruimte wordt gegund. Hij was nog zelfs zo goed, hij is nog zo goed dat hij plaats wil veroveren. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij kwam. Hij vergeldt ons niet naar onze zonde, zegt een dichter. Terecht. Terecht hebben we gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat is toch ook duidelijk als hij heen gaat, hemelvaart. Dan gaat hij niet heen om niks meer van zich te laten horen. Hij zegt niet, nou heb ik genoeg meegemaakt op die ongastvrije wereld. Nee, ik ga heen om plaats voor u te bereiden. Komt, verwondert u hier mensen. Oh, als wij maar een paar stapjes terug moeten doen, en je ziet het ook in onze tijd al, dan klagen we steen en been. Maar wat onvoorstelbaar veel heeft hij ingeleverd. Zie hier, zegt hij, is plaats bij mij. Een plaats van rust, vrede. Wat een boodschap voor ontheemden. Mensen die van huis en haard verstoten zijn. En de wereld is er vol van. Denk aan de vluchtelingenkampen waar mensen in de jammerlijkste omstandigheden leven. Geestelijk zijn wij ook ontheemd. Ver van huis. Ver van het paradijs vandaan. Ook Gods kinderen houden hem soms weer buiten hun leven. Denk maar aan de bruid uit het Hooglied. Ze hield de deur dicht. Hij klopte. Ze hield de deur dicht. God vertoont zich over het versmaden van zijn zoon. Hij heeft er alles voor gedaan. En hij klopt nog steeds. Ja, ook in die vluchtelingen waarmee wij geconfronteerd worden. Ik was hongerig en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik was dorstig, u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was naakt, u hebt me niet gekleed. Als je dat aan één van deze niet gedaan hebt, heb je dat aan mij niet gedaan. Geen plaats in de herberg voor hem. Maar heel de herberg kan wel bij hem terecht. Allerlei soorten van zondaren worden geroepen. Het kan zelfs voor de grootste van de zondaren. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard staat er. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Je mag naar hem toe gaan. Voor het eerst of opnieuw. En zeggen, Heere, ik beken het. Ik heb een bestaan dat niets van u moet hebben als het erop aankomt. O, neem mijn hart toch in. Wacht niet totdat je denkt, nu ben ik wel bereid om hem te ontvangen. Nee, hij is gekomen in een stal waar alle voorbereidingen gemist werden. En zo wil hij komen. Hij is gekomen, al houden ze alle deuren dicht. Dan maar in een stal. Ik kom. En hoe komt er nu plaats in u, in jouw leven, in ons leven? Dat staat er ook in de kerstgeschiedenis. En toen ze daar waren. U moet daar zijn, en jij ook, waar God belooft om zijn woord waar te maken. Daar komt hij nog. Ongedacht en onverwachts, onder de bediening van het woord, onder het lezen van de Bijbel, daar vervult hij opnieuw zijn beloftewoord. En zie, ik ben met u. U bent leeg van alles wat u achter de rug hebt, misschien wel in deze coronatijd. Hij kwam voor hen die de beestenstal van hun leven nergens meer mee kunnen versieren. Niet met een kerststemming, noem maar op. Die beestenstal was ook niet versierd, jongens en meisjes. Naakte werkelijkheid. Christus brengt alles mee wat je nodig hebt. Maar wie hem vinden wil, moet door de knieën. Zo laag wilde hij bukken, dat de diepst gevallene erbij kan. Die plaats nam hij in de kribbe. O, buig toch je stramme knieën, oude broeder of zuster. U misschien, die nog nooit voor iemand door de knieën gegaan bent. Maar nu, om alles te verliezen. Je vroomheid, je bekering. Maar dan ook om alles te vinden in deze heiland. O, daar ligt hij. Onder mijn schuld, mijn zonde. Misschien zegt iemand, maar ik ben het niet waard dat hij onder mijn dak inkomt. De ruimte is zo vuil. Ach, dat was die stal ook. Zeg ook niet, ik hoop dat die ruimte is komt in mijn leven. Maria, die kon geen jaren wachten. Vandaag. Dit is de dag van de zaligheid. En als er ruimte is voor Christus, als hij alles is geworden in je leven, ja, dan heeft de wereld geen ruimte meer voor u. Dan staat er ook, voor hen was geen plaats in de herberg. De dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Geen ruimte voor de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Nee, dat is niet altijd een gemakkelijk leven. Geen ruimte om je pinnen vast te slaan in deze wereld. Dan ben je een vreemdeling hier beneden. Geen ruimte om je schatten te vergaderen die vergaan. Geen ruimte om te vertrouwen op de wereld. Geen ruimte om op een mens te vertrouwen, een schepsel tot je hand te stellen. De wereld zal wel ruimte vinden om je te laten leiden. Uit te stoten. Te weren. Tegen te werken. Uit te lachen. Je komt buiten de lege plaats terecht. Zijn smaadheid dragend. Je hebt de gastvrijheid van de wereld ook niet nodig. O nee. Je hebt hier geen blijvende stad toch? Er wacht toch een stad die fundamenten heeft? En weet u, dan is Christus niet meer één te veel. Maar dan wordt de zonde je te veel. Dan is Christus niet meer één te veel, maar dan is hij alles voor je. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt, in 's Heere naam. Amen.